Aan de lijn hebben we Dirk Barré. Hij is ons bekend als journalist, vooral van de VRT, maar ook als een soort participatieve journalist waar wij van houden. Hij heeft vooral rond anders globalisme, antimondialisme of hoe je het etiket ook wil opplakken, nogal wat gedaan. Onder meer over landbouw is hij mij enorm bekend, maar ook nu recent heeft hij iets te vertellen over waar wij de laatste maanden in met de jaarwisseling rond de oren zijn geslagen. Dat is de crisis, de financiële crisis, maar ook de crisis in een onderdeel daarvan, de automobielcrisis. En daar hadden wij graag Dirk Barré over gesproken. Hallo Dirk, welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Goedemiddag. De automobielcrisis is een symptoom, kun je zo kan je stellen, van iets veel onderliggender. Kan je ons dat een beetje toelichten?
Ja, ik zal het kort proberen dan.
U hebt veel tijd.
Ik denk dat we door tal van crisis overvallen worden. Hè. Je alludeerde zelf, je hebt de financiële crisis, intussen economische crisis geworden. Je alludeerde op die voedselcrisis, de landbouwcrisis, die is niet weg natuurlijk, omdat de media daar geen aandacht meer voor hebben. We hebben de sociale crisis al heel lang, denk ik, meest van al misschien te vertolken in de vaststelling dat de helft van alle mensen die werken, de helft van de 3 miljard mensen die werk hebben, verdienen minder dan $2 per dag. Dat is eigenlijk te weinig om rond te komen. De ecologische crisis is natuurlijk ook niet weg. En de democratische crisis, namelijk het falen om greep te krijgen op al die andere crisis, ja, die is er ook volop eigenlijk. Hè. We hebben niet de goede antwoorden en we brengen ze zeker niet in praktijk.
Is dit het einde, zoals wel eens wordt aangekondigd, van het neoliberalisme, toch de ideologie en de politieke legitimering die we de afgelopen 20, 30 jaar nu al te horen krijgen?
Wel, je kan in ieder geval vaststellen dat die oplossingen zeker niet werken of geen oplossingen zijn ten aanzien van de crisis die we hebben. Eigenlijk, als je het positief wil stellen, we moeten zoeken in de richting van hoe geraken we aan een economie die opereert binnen wat de planeet toestaat, die voldoende welvaart schept en waar dat we eigenlijk meteen ook antwoorden verzinnen op de vraag hoe die welvaart een beetje fatsoenlijk verdelen natuurlijk. Hè.
Uh-huh. Nu, ik ga rond het concreet onderwerp willen blijven houden rond de automobiel. Ik was in loop van december in de Verenigde Staten, gewoon op vakantie eigenlijk, heb daar rondgekeken en als je die auto's daar ziet rijden, dat is een beetje hallucinant. Wat men nog altijd verkoopt, dat zijn enorme SUVs, die zien eruit als een panzertank en daar rijden ze dan mee rond en die verbruiken ontzettend veel. Ligt daar niet het schoentje gebonden?
Wel, het zijn ontzettend slechte auto's trouwens. En ze verbruiken dubbel zoveel als onze auto's gemiddeld in Europa, die nog veel te veel verbruiken trouwens. Maar daar ligt inderdaad het schoentje gebonden. Hè. Indien ze nog maar auto's zouden hebben zoals wij, zouden ze al misschien geen oorlog moeten voeren in Irak. Hè.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat fundamenteler nog dan zijn ze een illustratie van het soort economie dat wij niet meer kunnen verdragen eigenlijk. En dat we in de toekomst moeten kijken naar als wij ons verplaatsen, als wij mobiliteit nodig hebben, dan een stukje van die mobiliteit zullen auto's zijn. Maar de auto's die we nodig hebben, moeten heel andere auto's zijn. En als je dan kijkt dat die drie groten, zoals ze genoemd worden,
ja, big three.
Ja, ze zijn allang niet meer zo groot en zeker niet groot in de zin van leidinggevend, dan dat falen gaat zich ook vertalen bij ons. Als je naar Antwerpen kijkt, dan, en je bent werknemer bij General Motors, dat is niet zo prettig. Men heeft gelukkig er vorige week in geslaagd om een akkoord te vinden over ja, hoe gaan we de klappen opvangen. Maar feit is dat de toekomst, zolang dat bedrijf eigenlijk geen auto's voor de toekomst bouwt, geen plan heeft om dienstig te zijn aan een economie die we nodig hebben, dan kom je daar niet ver. En eigenlijk als je het van de andere kant bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, wat hebben we nodig? Als we auto's nodig hebben, elektrische auto's, waarschijnlijk voor een groot deel. Kunnen we die maken? Ja, dan wil het toeval dat in dit land, aan de VUB bijvoorbeeld, al meer dan 30 jaar onderzoek wordt verricht naar elektrische auto's.
Nu,
dat een bedrijf als Umicore, dat veel meer zijn omslag al gemaakt heeft richting, ja, wat heeft een economie van de toekomst nodig? Recyclagecycli. Of de recyclage van materialen, de cycli kort en rond maken. Wel, daar ligt bijvoorbeeld ook batterijtechnologie voor het rapen die je nodig hebt. Wel, koppel het een aan het andere. Als je doodgraven ziet van de huidige auto-industrie. Maak op dat kerkhof een nieuwe. Maak de auto's die we nodig hebben en haal daaruit het werk, het inkomen, de jobs die we ook nodig hebben en de belastingen die we ook nodig hebben.
Ga je niet een beetje voorbij aan klassiek, ja, ik zal me naar marxistisch adagium, het gaat over de kapitaalsbezitters en die gaan dat zomaar, die winsten enzovoort, zomaar niet vrolijk afgeven als je het vriendelijk vraagt. Hè.
Nee, natuurlijk gaan ze dat niet doen, maar zoals we toevallig, of niet toevallig, we zijn op dit moment, tot zolang dat de politici het niet opnieuw verpatsen, zijn we voor de 100% eigenaar van de voormalige Fortis. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen we, als we willen, ze van de beurs halen en eigenlijk opnieuw de ASLK-plaatjes bovenhalen. Ja. En zeggen, wij hebben onze overheidsbank. En ze heeft ons eigenlijk niet veel gekost. Mm-hmm. Trouwens, we hebben die oude ASLK verpatst voor veel te weinig geld trouwens. Hè. Mm-hmm. We zouden een bank hebben die veel beter marcheert, hè, die veel zekerder is. En die we kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor het financieren van dit soort omslagen.
Ah ja.
Ah, je moet het een aan het andere koppelen. Hè. Mm-hmm. Ik ben er ook zeker van, er is in de traditionele auto-industrie capaciteit op overschot. Hè. Men zal dus zaken dicht moeten doen, links of rechts. Ja, op die oude capaciteit die vrijkomt en die voor een habbekrats te koop komt. We moeten toch kijken, kijk naar de koersen van de auto-industrie. Kijk naar de waardering op de aandelenbeurzen van General Motors, van Ford. Die zijn historisch laag, hè. Eigenlijk kan je het voor bijna niks krijgen. En koppel één aan ander. Wij hebben in onze samenleving en de kennis en de mogelijkheden en voorlopig nog de financiële mogelijkheden om nieuwe dingen uit de grond te stampelen.
Maar dus terug een grote rol voor de overheid of door de publieke ruimte op zijn minst, op het economisch vlak.
Wel, ik stel vast, ik ben een aanhanger van de markt. Ik ben voor de markt, altijd wanneer de markt het best werkt. Maar als ik vaststel, en ik ben geen fundamentalist, ik stel vast dat de markt niet altijd zo goed werkt. Net zoals ik een voorstander ben van privé-initiatief, maar moet vaststellen dat privé-initiatief in een aantal sectoren, voor een aantal domeinen, voor een aantal problemen van de samenleving, niet het antwoord in petto heeft. En minstens op die terreinen moet je als overheid, als samenleving, je verantwoordelijkheden nemen. Hè? Ik dacht dat wij dat vroeger trouwens veel beter deden. Als je puur het financiële landschap bijvoorbeeld bekijkt, hadden wij niet alleen overheidsbanken die zeer goed functioneerden, en in het meervoud, hè, dus zij werkten op de markt, hè. ASLK, gemeentekrediet, nog een aantal anderen, de post ook. Ja. En je had ook coöperatieve banken.
En de Bakop, hè, bijvoorbeeld.
Ja, de Bakop, maar ook de socialistische beweging had dat vroeger. Je zou dat opnieuw uit de grond kunnen stampen en dat hoeft niet over de oude scheidslijnen te zijn, hè. Je kan dat vanuit de sociale bewegingen doen. Eigenlijk, waarom zou je dat vandaag niet kunnen? Je bent minstens zo goed als die zogenaamde privébankiers die...
Investmentbanking enzovoort, zakenbanken.
Ja, ja, of gewoon onze privébankiers, hoe dan ook, investmenten en anderen. Hè. Je kan toch niet zeggen dat de Fortis een betere bank was dan vroeger de ASLK. Je vindt nu vandaag geen enkel criterium meer om dat te zeggen. Dus, denk ik, het is redelijk om terug te gaan naar het andere, hè? Want het is een betere oplossing.
Ja, meneer Goeienborgen, ik heb u gisteren zien modereren in het provinciehuis. En over overheidsingrijpen gesproken, tot mijn verbazing hoorde ik daar, als ik het goed begrepen heb, dat er in Duitsland nu een premie wordt gegeven bij de aanschaf van een nieuwe wagen. En dat zou dan zijn om de auto-industrie te stimuleren. Want er... zei nog iemand dat het jammer was dat er dan geen groene voorwaarden aan werden gesteld. Dat mensen die een zuinige wagen kochten dan toch, voorrang zouden moeten krijgen of iets dergelijks.
Ja, ja.
Heb u dat beter gehoord?
Wel, ik ken niet het precieze voorstel. Ik weet wel natuurlijk, om iets open te trekken, dat je in Duitsland ongelooflijk goede dingen kan zien. Op een aantal terreinen ongelooflijk een aantal kwalijke dingen. Het is jammer genoeg dat de auto-industrie van Duitsland een zeer sterke lobbykracht en lobbymachine is en eigenlijk wel neigt om zowel Europees als in het eigen land op dat vlak misschien niet de meest nuttige beslissingen te nemen. Ik stel anderzijds vast dat een land als Duitsland er heel anders dan in dit land bijvoorbeeld in slaagt om wat de ombouw naar een ecologische economie betreft, bijvoorbeeld van alle zonnepanelen in de wereld die gelegd worden, wel bijna de helft ligt in dat ene Duitsland met minder dan 1,5% van de de wereldbevolking.
Dat is netjes.
Dat is bijna niet te geloven en toch doen ze het. Het is, wat heel interessant ook is, is dat zij een programma hebben dat volledig, dat bijna op kruissnelheid loopt, waar zij 300.000 huizen per jaar ombouwen tot lage energiewoningen. 300.000 huizen per jaar. Een heel aantal daarvan ook voor lagere inkomenscategorieën. Dus ook een vorm van sociale ombouwen. Mm-hmm. En dan denk ik, het is dit soort economie dat je moet propageren. En als ze dan natuurlijk op hun auto-industrieflank ja, een ander beleid voeren, dan vind ik dat zeer, zeer jammer. Maar dat is, en ik refereer ook aan de vraag en de bedenking van daarachter, het gaat natuurlijk over de verhoudingen, de machtsverhoudingen in samenlevingen. Hè?
Ja, dat is mijn vraag ook. Hè. Want ja, de politieke partijen, de politieke vertolking, en ik in brede zin, van zeg maar de anders globalistische beweging die nu toch al bijna 10 jaar... daar horen we weinig over. Ik hoor wel, ik lees Francine Mistrum, toch geen onbekende in dat milieu, zeggen van ja, er is een crisis binnen die anders globalistische beweging. Vooral naar de weg naar de politieke vertolking daarvan.
Ja, nu die anders globalistische beweging die men meest probeert te vatten in het forum, of in het Wereld Sociaal Forum, ja, dat trouwens heel binnenkort opnieuw doorgaat in Belém, in Noord-Brazilië. Die anders globalistische beweging in dat forum alvast heeft eigenlijk gezegd, wij zijn een forum, wij zijn een ontmoeting. Mm-hmm. En eigenlijk de stap in de richting van, willen wij werkelijk een beweging zijn die bepaalde doeleinden samen draagt, een project, een programma bijna. En als je een beweging hebt met een programma, met doelstellingen, dan zou je ook wel makkelijker kunnen meemaken dat op een of andere wijze de politieke vertaling daarvan gemaakt wordt. Mm-hmm. Zij het in structuren in partijen die bestaan, zij het eventueel in nieuwe, in andere partijen.
Ja.
Nu, wat je toch ook wel ziet, dat is dat in een aantal landen het partijlandschap toch ook wel verandert. Mm-hmm. En als je buiten ons Europese continent gaat, dan zie je dat bijna programmapunten die je kan toedichten aan de anders globalisering, en Francine zal mij het zeker met mij eens zijn als ik zeg, bestrijden van inkomensongelijkheid, dat dat een topprioriteit is, dan merk je dat zowel in Brazilië, zowel in India, als ook in andere landen, ook heel grote landen, dus in het zuiden, dat je één politieke stroming krijgt die daar weerwerk tegen biedt, die zelfs de overmacht haalt, politiek gesproken, regeringen vormt, zowel in India als in Brazilië, en die met delen van antwoorden komt, ook in de praktijk. Ik verwijs er bijvoorbeeld naar dat in India een programma is gemaakt waarbij landarbeiders, en dat gaat over in totaal de gezinnen samen meer dan 100 miljoen mensen, de verzekering hebben, het verzekerde inkomen ten bedrage van 100 betaalde dagen. Wanneer zij geen werk krijgen daarvoor, krijgen zij het verzekerde inkomen. Nu, ik ga niet zo ver van te beweren, we zijn er, maar we moeten uitkijken dat we onze nogal onmachtige situatie, of waar dat van verandering niet heel veel te zien is, dan in ons eigen Vlaanderen en België,
ja,
dat we dat niet eigenlijk als de norm zien voor wat er in de wereld zich afspeelt.
Ja, maar het is een beetje le grand repli sur soi-même, de grote terugplooi op zichzelf in Vlaanderen. Hè. Er komen alleen maar populistische partijtjes zijn, belangrijk aan het worden. Ik denk aan de Dekker enzovoort. Moeten wij politiek in ons Beieren aan de Noordzee daarmee omgaan?
Wat ik vaststel is dat, van welke kant toe, ik ga daar geen namen en partijen op kleven, maar de opvatting bijvoorbeeld van, wij kunnen andere richting uit, met onze financiële basis, met onze financiële structuren. Wij kunnen qua industrieel beleid, qua overheidsbeleid, in zaken energie, in zaken industrieel beleid, in zaken inkomensverdeling en herverdeling, in zaken tal van terreinen, wij kunnen een ander beleid voorstellen. Bijvoorbeeld, wij kunnen voorbereidingen nemen in zaken, wat doen we met de automobielindustrie, indien het daar in elkaar dondert. Wat doen we met energiebeleid en productie? Ik wil erop wijzen bijvoorbeeld dat wij een land zijn dat aan de spits stond in zaken windmolen, technologie 20 jaar geleden, in zaken zonnepanelen enzovoort, in zaken een heel aantal dingen, dat wij niet het land zijn, anders dan Denemarken, anders dan Duitsland, die daarvan industrie maakt, werk maakt, inkomen maakt en toekomst maakt eigenlijk.
Heb jij daar een verklaring voor? Ligt dat gewoon aan de politieke gemoedsgesteldheid van onze
politieke partijen? Ja, het heeft te maken ook dat er in de economie zelf natuurlijk misschien wel te weinig initiatief is ook. Hè. Ja. Ook bij onze ondernemers waarbij ze ook niet altijd geholpen zijn door een vooruit- en een klaarkijkend overheid. Hè. Ik wil erop wijzen dat als al in Denemarken doorzet, in Duitsland zich doorzet, dat het is omdat je een thuismarkt creëert, beleidsmatig, vanuit de overheid, dat je zo'n industrie laat floreren. En daarna kan die in expansie gaan en exporteren de wereld rond. Maar je moet een thuismarkt creëren. Als men dat niet doet, verzuimt, dan heb je als overheid gefaald. En ik denk dat op dat vlak, om die ambtslag te doen, als wij partijen zouden hebben die met dat soort toekomstbeelden werkt, en dat is echt geen verre toekomst, en dat kan je vrij snel in de markt zetten, in de samenleving inbrengen, dan zou je kunnen pareren, zeg maar, wat je op doelt, en de demagogen van andere kanten, de dekkers en zo van deze wereld, en zeggen, kijk, wat wil je? De ombouw naar een sociaal-ecologische economie, dat willen wij. Wat jij daar tegenover zet, dat is een wereld waarin je zegt tegen de jongeren, jullie zullen vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, in een olieafhankelijke economie moeten gaan vechten voor uw olie in het Midden-Oosten. Dat is de logica wanneer je niet ombouwt. Dat is de reden trouwens, als je kijkt naar de Verenigde Staten, voor een groot stuk ligt de verklaring natuurlijk in die auto's die jij gezien hebt, waarom de Amerikanen zo zwaar zitten in het Midden-Oosten.
Ja. Nu, gisteren hoorden we het goede nieuws dat er een bijzondere Kamercommissie voor Duurzame Ontwikkeling bestaat en dat onze kersverse premier daar voorzitter van is. Is dat relevant? Is dat een commissie die echt iets doet? Of?
Wel, ik ben zeker niet iemand die de antipolitiek wil voeren en ik wil iedereen het krediet geven die hij of zij verdient. Maar dit land, en dus bij uitstek zijn vertegenwoordigers en zijn politici, zijn verantwoordelijke politici, zijn ministers, verdienen als het vlak gaat op het vlak van economische, ecologische ombouw, echt niet veel kredieten. Wij hebben in dit land niet veel gepresteerd. Hè. Een van de grote oorzaken, bijvoorbeeld dat wij in zaken windmolentechnologie de boot gemist hebben, ook op een aantal andere terreinen, is dat 20 jaar geleden politici de kraan hebben dichtgedraaid, hè. Voor dat soort onderzoek ook. Hè.
Ja, en die commissie, wat doet die dan? Heeft die enige invloed? Waar zijn die mee bezig? Kent u die commissie?
Wel, nee, niet echt kennen, nee. Nee. Die heeft zich ook nog niet echt laten kennen.
Dan zullen ze nog niet veel...
Ik weet dat ze bestaat.
Maar nog niet veel van zich laten horen dan.
Ja, ik ga dus ook niet zo ver in de antipolitiek. En ik merk dat een aantal mensen in de parlementen daarvoor zichzelf van overtuigd zijn. Dit moet, deze richtingen moeten wij uit. Maar ik stel vast, in die ruimere parlementen die dan beslissingen nemen, dat wij eigenlijk weinig voortgang maken. Zeer weinig voortgang. En veel te weinig ten aanzien van de snelheid van de crisis zoals ze zich voordoen in de wereld.
Nu, uw opmerkingen of zou perfect kunnen passen zeg maar, in een partijprogramma van pakweg de SPA. Nu weet ik niet hoe ze nu heten vandaag de dag. Socialisten en progressieven anders, lijkt mij. De recente carrièreplanning van Bertensio. Maar dat is toch uitgelezen voor dit soort partijen, de Groenen en de SPA. Die zouden daar toch iets mee kunnen doen?
Maar ik denk zelfs de SPA zou dat kunnen doen, de Groenen zouden dat kunnen en moeten doen. Ik denk zelfs dat de CD&V dat zouden kunnen en moeten doen. Ik denk zelfs dat
er
eigenlijk geen reden is waarom dat in de VLD zo'n ding niet zou kunnen thuishoren. Natuurlijk, voor een stuk zit er ook een ideologische discussie achter. Hè. Maar blijkbaar, als je bijvoorbeeld zegt om dit soort beleid te voeren, moet je de nodige instrumenten hebben. U een beetje greep hebben, een hefboom hebben op het financiële vlak, wat toch de zuurstof is om aan economie te doen, dat je vanuit het spaar- en kredietwezen geld kan draineren in de economie. Mm-hmm. Ja, ik stel vast dat als dat helemaal in duigen valt, dat onze bankiers werkelijk alle vertrouwen die ze genoten verspelen, al hun rechten verspelen in mijn ogen, dat er niemand, maar dan ook niemand zegt, we zijn nu wel gedwongen om een overheidsbank te maken, maar niemand gaat ervan uit dat je ook zou kunnen zeggen, eigenlijk is dat een beter instrument en hebben we dat nodig om aan politiek, om aan politieke economie, om aan ombouw te kunnen doen.
De termen heeft radicaal tegenovergesteld gestaan, heeft een soort koehandeltje georganiseerd met Frankrijk, met Holland en Luxemburg. Ah, zo komt dat bij mij toch over, ik denk voor de meerderheid van de bevolking. Dat is toch wel mijn acrapules.
Wel, ik stel alleen maar vast dat van alle landen die in gelijkaardige omstandigheden zijn verzeild, dat in al die andere landen die bank genationaliseerd is, mm-hmm. en dat wij alle moeite doen meteen om ze direct te verpatsen. Ik stel vast dat ook in die andere landen het iets langere termijn denken is, we gaan ze niet houden, maar bij ons willen we ze meteen verpatsen. Maar ik begrijp niet...
Ze hebben het ook direct gezegd, he, van het is niet de taak van de staat om banken te hebben, hebben ze gezegd, heb ik ze 2 maal van heel last begin oktober horen vertellen.
Dat ze dus veel meer kunnen horen. En de vraag is natuurlijk, ik ben iemand die als journalist zegt, laten we eens afwegen en het journalistieke verhaal eens maken van wat zijn de voor- en nadelen van diverse aanpakken. Ik zeg zelfs niet, ik ben tegen de markt en op geen enkele wijze. Ik zeg, in die markt is er ook nood, minstens, aan overheidsbanken, aan coöperatieve banken. En telkens meer fout wat mij betreft.
Ja, een van de stellingen gisteren was ook dat dingen die niet failliet zouden mogen kunnen gaan, nationaal beheerd zouden moeten worden.
Wel, dat je daar minstens uw greep op hebt als samenleving. De vraag is dat dat genationaliseerd is misschien niet altijd het beste. Nee. Omdat je, daar kleven ook wel nadelen aan. Maar je moet zorgen dat je greep hebt op dat soort economie vanuit de samenleving. En dan vind ik het frappant om vast te stellen dat in de media eigenlijk de vraag, zelfs maar de vraag, moeten wij niet overwegen om ook overheidsbanken te hebben, dat die zelfs niet aan bod komt.
Dat is dan bij deze gebeurd. Hè?
Ja, wel, maar ik heb het liever, ik zou het nog liever zien in de grote en de massamedia eigenlijk.
Ja, dat dacht ik al.
En, want ik vind dit zeer goed en dit bewijst trouwens dat we nood hebben aan andere media.
Dank u.
Omdat de grote media hier voor een groot stuk falen. Ik heb zelfs links en rechts het verwijt gekregen dat de vraag stellen om dit in het debat te gooien, dat dat demagogisch zou zijn.
Bent u niet eenzaam op de VRT?
Ik ben momenteel met loopbaanonderbreking.
Ah. Dat vind ik een goeie.
Maar ik was daar zelfs niet echt eenzaam.
Nee. Maar het is toch wel, als u naar ter zake kijkt en naar de zevende dag, het is toch allemaal vrolijkheid en blijheid wat daarvan afstraalt.
Ja, u staat mij toe om hier even mijn joker op te gooien.
Ja, ik dacht ik al. Ik ben altijd heel stout in zo'n interview.
Als ik dat al doe, dan doe ik dat onder collega's. En dan maak ik misschien ze wel iets dat ik bepaalde andere opvattingen heb. Ja.
Bij deze is uw joker grotendeels aanvaard met zijn spreekboekdeel.
Ja, ja, maar ik wil daar nog één ding aan toevoegen. Ik vind het veel nogal jammer dat men enerzijds zegt, het zou demagogisch zijn om dit debat te willen voeren, waarbij ik zeg, het is eigenlijk demagogisch om het niet te voeren.
Ja.
Want het is wel een debat, hè. Ik zie het als een debat. Hè. Ik heb niet, een debat is niet dat je meteen kiest. Hè. Mm-hmm. Het is wel kiezen wanneer je het debat niet voert, want dan zeg je wat u hoort, ja maar, overheidsbanken kunnen geen optie zijn. Ik begrijp nog altijd niet waarom, hè. Mm-hmm. Daarom wil ik het debat voeren. Om te zien of we argumenten hebben om dat te kunnen zeggen. Hè. Of moet ik goedschiks aanvaarden dat dat waar is? Zoals, ja, dat is dan een fundamentalistische leerstelling. Hè. Je moet ze niet bewijzen, ze is waar, als vanzelf.
Ja, die indruk krijg ik van mijn openbare omroep, maar ook overigens van de commerciële tegenpoten daarvan. Nu, u hebt een boek geschreven, weer een boek. Waarover gaat dat?
Wel, dat heet eigenlijk de boek van eiland tot wereld en onder. Ja, dat is eigenlijk een appel voor de menselijke samenleving. En in het idee van eiland tot wereld, ik noem mijzelf wel eens een utopist bewust. Maar ik heb er problemen mee omdat utopisme vandaag gelijkgeschakeld wordt met onhaalbaar, naïef, niet realistisch.
Zelfs psychiatrische connotaties.
Ja, terwijl eigenlijk utopisme is voor mij, kijk, we moeten de denkbeelden, de richtingen aangeven waarin we goede oplossingen kunnen vinden. En dan als ik, want sommigen maken ook de gelijkschakeling met wie utopieën nastreeft, die belandt automatisch in de grootste, ja, herrie of vervelende drama's à la, zeg maar, fascisme, à la
Stalinisme
enzovoort. Ja. Dat, wat het voor mij is, dat is, als ik kijk naar het verleden, samenlevingen waarin mensen zeggen van, kijk, wij willen toch wel bepaalde problemen beter aanpakken, wij willen zaken verbeteren, en eigenlijk komen met streefdoelen, zoals, zeg maar, algemeen stemrecht voor iedereen, als zijnde gelijkheid voor vrouw en man, als zijnde een 8-uren dag om te werken, zelfs betaalde vakantie, En dan zeggen sommigen op dat moment, maar utopisten, in de zin van, allee, wees toch niet zo naïef, je kunt u toch niet inbeelden dat vrouwen ooit dezelfde rechten zouden hebben dan mannen. En dan denk ik, wie zou je eigenlijk uw krediet geven, om het in die financiële termen te zeggen?
Ja, er werd gisteren door meneer Saxen een quote aangehaald, iemand die had gezegd, I'm a pessimist in intellect, but an optimist in will. Dat is mooi samengevat.
Ja, die optimist in will, dat is eigenlijk, je wil van uw eiland, van utopie, en je wil van uw eiland naar de wereld geraken.
En daar gaat uw boek.
Ook, ja, als je een boek schrijft, dan kun je tenminste, ja, dat is een instrument om eigenlijk naar de samenleving te gaan. Dat blijft nog altijd vrij nuttig om het te boek te stellen. Kan het nagelezen worden? Kan het voorwerp zijn van debat? In de mate natuurlijk dat men in de media wil dat het voorwerp van debat zou kunnen zijn. En dat je utopieën uitdraagt, zoals laten we een ecologische economie hebben, dan denk ik, dat is zelfs geen utopie. Dat is een noodzaak. Want de biofysische werkelijkheid vertelt u, als jij economie maakt ten laste van wat de planeet of overmatig boven wat de planeet aan kan, dan haalt je de basis onder je samenleving onderuit. Dan heb je geen economie meer op de lange duur. Want je eet werkelijk je aardeskapitaal op. Dan denk ik, die utopie, die moet je realiseren. Anderen, de gelijkheid of de ongelijkheid bestrijden, is al een heel oude utopie. Ik denk dat we vandaag, en ook die dingen zijn gisteren gevallen trouwens, hè, ideeën zoals een basisinkomen, de idee zoals een CO2-rugzak voor iedereen, want in feite als je zegt, ik geef iedereen een CO2-rugzak, de milieugebruiksruimte verdelen op een gelijke manier, kan er iemand argumenteren waarom hij of zij meer recht zou hebben op de CO2-opvangcapaciteit van de aarde dan iemand anders. Dan hoef je zelfs niet met een basisinkomen af te komen, want daartegen zullen heel velen.
Ja, die basisinkomen, en daar gaan we misschien, of we kunnen hier nog uren doorgaan over, dit gevoel heb ik al.
Ja.
Dat basisinkomen is ooit gelanceerd door toch wel een heel merkwaardige hoek in ons politieke landschap. Ik meen, hoe heet die weer? Du Châtelet?
Ja.
Joris, help mij hieruit, ook een ingenieur. Dat is een beetje dood en begraven, die zit mooi opgeborgen bij de Open VLD. Daar is heel veel discussie ter linkerzijde over.
Dat is juist. Aan de andere kant moet je vaststellen dat als je de wereld rondkijkt, het mechanisme waar ik over sprak in India voor meer dan 100 miljoen mensen, eigenlijk komt dat daar zeer kort bij. Als je kijkt naar de Bolsa Familia in Brazilië, voor 11 miljoen moeders, in totaal 44 miljoen mensen die daarvan profiteren, een verzekerd inkomen in ruil voor met de kinderen moeten op school zitten. Wel, dat gaat eigenlijk over een basisinkomen. Als je naar de Oportunidades kijkt, in een ander groot Zuid-Amerikaans land, Mexico of Latijns-Amerikaans land, dat gaat over 25 miljoen mensen die eigenlijk verzekerd zijn van een zeker inkomen. En je ziet nog in een aantal andere landen in de wereld dat men in die richting denkt. Hè. Dus ik ben niet zeker dat dat vandaag helemaal, dat behoort al tot de concrete utopieën, hè, in een aantal landen.
Goed, Yves heeft nog één vraag en dan moeten we helaas afronden.
Ja, ik vraag mij af, dat basisinkomen en gegarandeerde vakantie en dergelijke, hoe ziet u dat voor een jagers-verzamelaarsvolk uit de steppen van de Kalahari-woestijn?
Ik had het kunnen denken dat Yves daarmee zou afkomen.
Weet u wat de geschiedenis leert? Dat heel vele jagers-verzamelaarsvolkeren of een aantal volkeren die met zeer beperkte landbouwmiddelen werken en een combinatie doen met jagen en verzamelen, dat ze eigenlijk die noties niet echt nodig hebben. En de studies wijzen uit, bijvoorbeeld voor Cameroen, voor Congo, voor een aantal van die volkeren die daar wonen, dat zij gemiddeld werken, vroeger, misschien nu soms nog, 1 uur per dag. En dat ze daar goed van leven. En dat zij die keuze maken, wij hebben die 1 uur nodig om materieel rond te komen. En alle andere uren van de dag kunnen wij gebruiken voor andere dingen. En eigenlijk, ja, hebben zij wat dat betreft de oplossingen voor zichzelf gevonden. De vraag is natuurlijk of wij, alle anderen van deze wereld, die een heel andere opvatting hebben over economie en over hoe je dat moet doen en maken, of wij hen nog de ruimte gunnen om dat soort keuzes te kunnen blijven maken.
Ja, het zou toch mooi zijn als volkeren die nog duurzaam leven, dat ook zouden kunnen blijven doen.
Wel, zij verdienen die rechten, ja. Zij verdienen die aanspraak.
Dank u wel.
En ik denk dat dat in een geglobaliseerde wereld, dat het niet evident is dat zij vandaag hun rechten kunnen gestand doen. Hè.
Goed, Dirk Barré, waar kunnen de mensen naartoe voor? Jij bent actief in ook een collectief dat heet Pala, meen je begrepen?
Heel interessante nieuwsbrief.
En ja, dat hebben we al geraadpleegd. Uw website, waar kunnen mensen naartoe voor dit soort discussies, debatten en bewustzijn?
Ze kunnen op pala.be, ze kunnen ook naar info@pala.be mailen en ze kunnen het boek ofwel daar een stukje vinden waarover gaat het en ook in de boekhandel is het boek te krijgen, te koop. Dus ja. Dat zijn de mogelijkheden. En dan ja, hoop ik dat we aansluiting kunnen vinden via allerlei media met een ander deel van de samenleving.
Die aansluiting bij de media persoonlijk, wanneer is de loopbaanonderbreking gedaan?
Voorlopig is ze nog een jaar verlengd, maar dat wil niet zeggen dat we werkloos blijven natuurlijk.
Nee, ongetwijfeld.
Dat dacht ik al. Bedankt, Dirk Barré, voor jouw bijdrage.